Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren dat een jaar, anderhalf geleden Petra en ik een keer een gezamenlijke preek hebben gehouden, waarin wij uitlegden dat we niet als gemeente meer doelgericht wilden zijn, maar vruchtgericht door op Jezus gericht te zijn. Dus dat door op Jezus gericht te zijn en datgene wat hij zegt, datgene wat hij van ons vraagt, en door geënt te zijn in hem, dat daarvan uit wij geloven dat we vrucht zullen dragen. Ik geloof dat dat een enorme prachtige waarheid is, ook Bijbels is. En ik geloof dat we als gemeente bezig zijn om onze fundamenten te vernieuwen, onze grond te vernieuwen en steeds meer geënt te zijn in hem. Maar ik geloof ook dat daarvan uit bepaalde vruchten naar boven zouden komen. En voor mij, voor mij staat in elk geval, ik weet niet of het voor u ook zo is, maar voor mij staat als een paal boven water. En ik ga er zo meteen een paar dingen over uitleggen en misschien in de preken die komen ook nog wel een keer weer. Dat wat hierachter gebeurd is, dat wij hierachter ook zo'n parkeerplaats hebben mogen ontvangen, want daar zit een heel bijzonder verhaal achter, dat echt een vrucht is. Niet iets wat maakbaar is, maar dat het een vrucht is wel van bepaalde stappen die we genomen hebben. Van het toepassen van bepaalde principes. Van al die dingen daarachter ga ik niet vanmorgen in één preek uitleggen, want dat lukt gewoon niet. Waarschijnlijk op 17 september, waar u natuurlijk allemaal bent, gaan we er wel ook nog ietsje meer over vertellen. Want als we terugkijken kunnen we letterlijk stappen, momenten en gebeurtenissen achter elkaar zetten waarin wij zien dat iets op gang is gezet. Maar ik heb erover nagedacht, wat deel ik dan vandaag? Wat is dan voor vandaag voldoende in de ogenblikken die we samen hebben? We hebben het in de gemeente deze weken over onder de indruk. Twee weken geleden heb ik het met jullie gehad over dat God indrukwekkend is. Dat hij wil dat wij onder de indruk van hem zijn. En dat wij indrukwekkend leven. Vorige week heeft Kees Goedert daar ook wel op doorgebouwd. Ook over hoe belangrijk het is omdat dat vanuit het gezin waar je vandaan komt. Dat ook daar vanuit dat de indrukwekkende grootheid van God in jouw persoonlijk leven handen en voeten krijgt. En dat je daar vanuit beweegt. Maar vandaag wil ik eigenlijk verder op die laatste stap die ik twee weken geleden noemde, van dat God wil dat wij indrukwekkend leven onder de indruk van hem, wil ik vanmorgen met jullie praten over onder de indruk van God leid je een gezegend leven. En ik heb er een aantal gedachten over op papier gezet en erover nagedacht. En daarbij gebeurt gelijk dit, is het wel verstandig om erover te praten? Ten eerste omdat er om ons heen, we zitten in crisis. Aan alle kanten lijkt er voortdurend oorlog uit te breken. Het is spannend in Europa. Het is spannend in het Midden-Oosten. Het is spannend in de wereld. Ik kan me geen zomer herinneren waarin in zo'n korte tijd gewoon bijna elke dag er dingen gebeuren die gewoon tonen dat de hele wereld in opschudding is, dat alles uit elkaar lijkt te vallen en dat het gewoon één onzekere zooi is om ons heen. Ik zeg het eventjes heel ongenuanceerd. En dan onder de indruk van God leid je een gezegend leven. Is het goed om over een gezegend leven te praten? Ik geloof dat het juist nodig is om dat te doen. Ik geloof namelijk dat de kerk, het lichaam van Christus, en daarmee bedoel ik niet een gebouw, maar ik bedoel het lichaam van Christus, door God geroepen is en op deze aarde geplaatst is om een baken van hoop te zijn in een hopeloze wereld. En of dat nou is naar Kosovo, wat we net gezien hebben, of naar de provincie Groningen, of naar Loppersum, waar het af en toe een beetje rommelt en waar iedereen het dan maar over heeft, of waar dan ook. Ik geloof dat het lichaam van Christus geroepen is om dat licht te schijnen en te tonen dat een indrukwekkende God, ondanks omstandigheden, indrukwekkend in ons en door ons heen beweegt. En dat bij hem en door hem en in hem alles mogelijk is. En dat ondanks de storm wij standvastig zijn in wie Jezus Christus is en wat hij voor ons betekent. En daarin geloof ik dat het van cruciaal belang is, juist nu, dat we onder de indruk zijn van de Allerhoogste God. Want in de hemelse gewesten is er een geestelijke strijd gaande. En onder wie of wat ben jij van de indruk? Onder wie of wat ben je onder de indruk? Snap je wat ik bedoel te zeggen? Onder de indruk van God leid je een gezegend leven. Onder de indruk van al het ander, uiteindelijk is angst datgene wat je kapot gaat maken. En als je onder de indruk bent van geld, dan op een gegeven moment ga je bang worden dat je niet genoeg bent. Als je genoeg hebt. Als je onder de indruk bent van carrière, dan ga je bang worden dat je niet voldoende hebt of dat je niet snel genoeg carrière maakt. Als je onder de indruk bent van jezelf, dan ga je bang worden dat je niet waar kan maken waarvan je zelf denkt dat je waar zou moeten kunnen maken enzovoort. En dan gaan die bronnen jou leiden. Want waar of van wie je onder de indruk bent, bepaalt hoe jij leeft en hoe je beweegt. En daarin geloof ik dat het belangrijk is dat we onder de indruk zijn van de Allerhoogste God. Want God belooft ons dat als we onder de indruk van Hem zijn, dat we dan een gezegend leven zullen leiden. We gaan ook een aantal teksten daar zo over bekijken. Maar even dat woordje zegen. Het woordje zegen heeft oorspronkelijk de betekenis van heil of van voorspoed. Maar in de loop van de tijd heeft het ook betrekking gekregen op het uitspreken van een formule waarmee men poogt dat iemand heil of voorspoed krijgt. En ik hoorde zelfs een reactie van de week nog dat mensen zegen verbinden met de woorden die een priester of een dominee of zo spreekt. En het is een soort formule geworden en het is niet meer dan woorden geworden. Nou, als ik het heb over zegen, dan heb ik het natuurlijk ook over de woorden van zegen die we naar elkaar uit mogen spreken. Maar die woorden van zegen die we uitspreken, zijn verbonden aan het hart van God, dat Hij wil dat jij en ik gezegend leven. Zegen is geen formule. Niet een woordje, en zo meteen gaan we een bijbeltekst lezen, waar de hoge priestelijke zegen in staat. En dat is een fantastische zegen. Misschien ken je hem wel. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat u toewenden en u vrede geven. Dat is zo'n hoge priestelijke zegen. Maar die zegen is verbonden aan een bepaalde waarheid, wat God wil in jouw leven. Zegen, opnieuw, is een vrucht die voortkomt vanuit jouw verbondenheid met God. De hele aarde zonder God is onder een vloek. En wat wij in de wereld om ons heen vandaag de dag zien gebeuren, is wat mij betreft een direct gevolg van de mensheid die kiest om niet langer in verbondenheid met God te leven. En van daaruit te kijken naar alles wat hij heeft en alles wat hij wil enzovoort. En zo komt er machtsstrijd, zo komt er geldstrijd, zo komt er oorlog, zo komt er enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wij zijn geheel anders volgens Gods woord. Wij leven op een totaal andere manier. En wij mogen een voorbeeld zijn naar die wereld van wat er gebeurt als je onder de indruk van die liefdevolle, genadevolle, passievolle God, zegenrijke God leeft. Als je onder de indruk van Hem leeft. Een paar teksten. Psalm 25, vers 12 en 13. Aan wie in ons zag, en daarvoor kun je ook invullen, aan wie onder de indruk van God, aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed. Daar zit het woordje voorspoed en dat is direct verbonden met zegen. En doordat we voorspoedpredikers en allerlei dingen hebben gehad, zijn we bang voor dat woordje voorspoed. Maar de Bijbel zelf zegt dit. Als je in ontzag voor hem leeft, verloopt jouw leven in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. En ik las laatst Psalm 67. En ik was erg onder de indruk van die psalm, want ik vond het een heel on-Nederlandse psalm. Want dit is iets wat wij Calvinistische misschien niet makkelijk zo zouden kunnen preken. Ik durfde het, of bidden. Ik durfde dit in elk geval nooit zomaar te doen. Maar deze psalmist doet het wel. Laten we het er samen lezen. Voor de koorleider bij snarenspel, een psalm, een lied. God, wees ons genadig. En zegen ons. Laat het gelicht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. Dat woordje dan, dat koppelt direct het gevolg, de vrucht. Als God je zegent, dan is er een bepaalde vrucht. Dat de volken u loven, God, dat de volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, God, dat de volken u loven. Vers 7, de aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. En dan vers 8, met name die vind ik heel niet-Nederlands. Of niet, Nou ja, maakt niet uit hoe je het invult. Maar dat je mag bidden. Mogen God ons blijven zegenen, zodat, met een bepaalde vrucht dus, zodat men ons zag onder de indruk, ons zag voor hem heeft tot aan de einden der aarde. In het Bijbelse beeld, en trouwens ook in het Joodse beeld, is het heel duidelijk dat de zegen en de gunst van God op je leven direct verbonden is aan dat Gods goedkeuring, Gods gunst op je ligt. En hier wordt dus gebeden, mogen God ons blijven zegen, zodat men ons zag voor hem heeft. Durf je dat te bidden? Weet je wat het probleem vaak is? De vraag is niet of God ons wil zegenen. De vraag is, waarom wil jij gezegend worden? Daar zit het probleem. Wij willen graag gezegend worden omdat we niet tevreden zijn met hoe het nu is. We willen misschien gezegend worden omdat we willen hebben wat die ander heeft. Maar dat is niet waar Gods woord het over heeft. God wil dat wij gezegend leven, zodat God groot gemaakt wordt. En dat men in ons zag voor God leeft. Ik heb hierbij drie punten die ik je mee wil geven deze ochtend. Om voor jezelf dit eens te gaan toepassen. Van dat jij onder de indruk van God gezegend mag leven. En het eerste is dit, heel simpel. Jij mag gezegend leven. En waarom heb ik daar nou een punt van gemaakt? Omdat ik weet dat misschien hier wel 80% dat niet durft te zeggen. Diep van binnen wil je het wel, maar je denkt het mag niet. Het is wel voor die manier voor mij. Ik wil dat je vanmorgen weet, God wil het. De vraag is, wil jij het ook? De zegen van God over je leven. En het is onder andere door het voorspoed evangelie, of door misbruik en ook door teleurstelling, zijn wij christenen terughoudend geworden in het omarmen van een zegenende God. De Joden hebben dat probleem niet. Zij koppelen voorspoed continu aan de zegen en de zorg van God. Ja, maar dit is me overkomen en dat is me overkomen. Wij vinden het heel lastig om te praten over een zegenende God. En ik snap dat. Ik snap dat heel goed. Omdat ik ook weet dat hier mensen zitten die van allerlei dingen hebben meegemaakt. Maar is dat dan? Nou, misschien is het wel nodig dat onze definitie van wat de zegen van God is, hersteld wordt. Maar ik wil dat je vanmorgen omarmt dat God jou wil zegenen. Psalm 128, vers 1 en 2, er staat. Gelukkig, ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die Hij wijst. Je zult eten wat je werk je opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe. Ik heb hier nog een hele rits teksten opgeschreven. Genesis 1, vers 22, vers 28, Genesis 5, vers 2 enzovoort. En er staat continu, God zegende hen. En wat gebeurde er dan? Dan werden de woorden van voorspoed, van vrucht en van vermenigvuldiging gesproken. Dat God wil dat Adam en Eva vrucht droegen. Dat ze voorspoedig waren. Dat er vermenigvuldiging plaatsvond. Laten we de zegen eens lezen die ik al eerder net uitsprak. Nummer 6, vers 24. Daar staat, mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Wat hier gezegd wordt, toont wat God wil. En dat is dat Hij jou wil zegenen, dat Hij jou wil beschermen vanuit zijn aanwezigheid. En daarom geloof ik dat jij geroepen bent om voortdurend in zijn aanwezigheid te zijn. De vraag is niet of jij gezegend mag leven. De vraag is wel waarom. Ik geloof dat God wil dat wij gezegend leven. En dan heb ik het niet alleen over een dikke bankrekening. Dat is een hele beperkte definitie van de zegen van God. Maar een gezegend leven heeft te maken met de shalom van God. De vrede van God die op jouw leven is. En die heeft te maken met dat op alle gebieden in geest, ziel en lichaam. Dat je heel bent. Dat je gezond bent. Dat je vrede hebt. Of je nou 10 euro hebt of 10.000 euro. Jij bent heel en compleet. Er is tevredenheid in je hart. Waarom? Omdat je God kent. Omdat Hij jouw fundament is. Misschien is het lastig hoor, voor sommigen, maar daarom zeg ik hem ook. Jij mag gezegend leven. God wil het. En wil jij het ook. De tweede vraag, en die vind ik heel belangrijk, of het tweede punt, is onthoud aan wie jij de zegen te danken hebt. Dus het eerste is, God wil dat je gezegend leeft. Maar het tweede is, heel belangrijk, dat je onthoudt wie de bron van alle zegen is. En juist daar gaat het ook in de wereld om ons heen, daarom vind ik het zo belangrijk om hierover te spreken, gaat het mis, want dat gebeurt bij ons ook. Wij zijn net zo werelds als de rest van de wereld, dat is gewoon zo. Wij zijn net zo mens als de rest van de mensheid. En de mens heeft de neiging om toch een beetje te denken, wat ik heb, heb ik zelf verdiend. Heb ik aan mezelf te danken. Dat is mijn ding en daar ga ik nog meer van krijgen. Of ik heb niet genoeg en ik wil er meer van hebben. Maar laten we eens dit stukje lezen uit Deuteronomium hoofdstuk 8. En als je Deuteronomium helemaal leest, dan staat er boven in de NBV, er staat heel mooi, vergeet in voorspoed de Heer niet. En dit is wat God hier zegt. Deuteronomium 8, ik ga nu lezen vanaf vers 7. Straks brengt de Heer uw God u naar een goed land. Een land van beken, bronnen en waterstromen die ontspringen in de valleien en op de bergen. Een land van tarwe, van gerst, van wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelbomen. Een land van olijven en honing. Een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken. Dit is wat God wil. Dit is wat God hun wil geven. Een land waarin u ijzer vindt in het gesteente, waar u koper delft uit de bergen. En wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer uw God dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet. De wereld waarin wij vandaag de dag leven, is hem vergeten in alles. En daar ligt de wortel van het probleem. En dan kunnen we om ons heen kijken en Poetin en al die andere mensen de schuld geven. Dat is jullie probleem, maar hoe zit het in ons eigen hart? Zit deze wortel ook daar? Dat wij vergeten wie de bron van alles is. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Vers 12. Wanneer u volop te eten hebt, mooie huizen bouwt om in te wonen. Wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt. Wie heeft hier allemaal runderen staan? Goed. Steeds meer goud en zilver. Wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten. Was hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde? Die u veilig door die grote verschrikkelijke woestijn leidde? Dat dorre land waar geen water te vinden is en waar giftige slangen en schorpioenen huizen. Die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots. Die u in de woestijn manna te eten gaf. Voedsel dat uw voorouders al nooit hadden gezien. En dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen. Zodat hij later u zou kunnen zegenen. En dan zou u bij uzelf denken, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven? Nee, 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 nee. U moet beseffen dat het de Heer uw God is, die u in staat stelt om die welvaart te verwerven. Omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan. God wil dat je nooit vergeet dat hij degene die het doet. Weet je, nou, een andere tekst die ik hier even aan wil koppelen. Ik leg hem dan zo al uit. Exodus 10 vers 1 en 2. Dat is Mozes in conclaaf met de farao om uit dat beloofde land of uit dat Egyptische land te komen en naar dat beloofde land te gaan. En dan zegt God in één keer dit tegen Mozes. De Heer zei tegen Mozes, ga naar de farao, want ik heb hem en zijn hovelingen zo halsstarrig gemaakt om in Egypte al deze wonderingen te kunnen doen. Ook wil ik dat jij aan je kinderen en kleinkinderen kunt vertellen hoe hard ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden en welke wonderen ik bij hen heb verricht. Dan zullen jullie inzien dat ik de Heer ben. Dit Bijbelgedeelte lazen we laatst in ons gezin uit de kinderbijbel. En daar stond dit. En ik dacht van, hey, het is een beetje een interpretatie, maar zover zitten de dingen niet naast. Maar daar stond dit. Ik verhard het hart van de farao, zodat jullie later aan jullie kinderen niet zullen vertellen dat de farao jullie heeft laten gaan, maar dat ik de Heer degene ben die jullie bevrijd heeft. Volg je? En ik denk van ja, dat klopt. Omdat God niet wil dat de Israëlieten in een beloofde land wonen, waarvan ze zeggen, dat hebben we aan onszelf te danken, staat God dus blijkbaar omstandigheden toe, waaruit alleen maar geconcludeerd kan worden, dit is God. En dat is wat God dus soms doet in zijn liefde en in zijn genade. Ook bij jou en bij mij. Soms staat God uitdagingen toe die zo groot zijn, Dat je erachter kunt komen, dat je er denk ik achter moet komen. Alleen God kan me hieruit redden. Wat hier gebeurt, wat daar gebeurt, is 100% een wonder van God. We hadden als gemeente geen geld, absoluut niet. En in december vorig jaar stond ik erachter mee te helpen wat te snoeien. En ik kijk naar die sompige parkeerplaatsen. Ik loop 10 meter weg en ik zeg, Heer, ik weet niet hoe. Maar ik weet waar u met deze gemeente heen wilt. Ik weet wat u aan het doen bent. En ik wil vragen in 2014 regel parkeerplaatsen. Echt waar. Vraag Mendri maar, want die stond erbij. Of ik heb het toen gelijk al tegen hem gezegd. En ik had geen idee hoe, want wij hadden het niet. We hebben het wel. Want God heeft het wel. Maar soms staat God toe dat je op een plek komt. Dat je niet verder kunt dan alleen weet. Heer, alleen u. Alleen u. Want God weet dat het erger is. En misschien hoop ik dat jij het weet. Wat is erger? Alle welvaart van de wereld en God niet. Of God wel en geen enkele welvaart van de wereld. Wat is erger? God wel. Want hij is eigenaar van alles. En hij heeft ons een eeuwige toekomst gegeven. En als je een beetje onder de indruk van zijn scheppende kracht bent, ook in het universum, die mogen wij in de eeuwen, jaren enzovoort die voor ons ligt, allemaal onderzoeken en ontdekken enzovoort. We hebben een eeuwige toekomst met hem. Zonder hem hebben we dat allemaal niet. Hij is de bron van zegen. God wil dat je gezegend leeft. Maar onthoud aan wie je de zegen te danken hebt. Derde en laatste punt voor vanmorgen. Toon aan wie je de zegen te danken hebt. Eerste punt was, God wil dat je gezegend leeft. Tweede punt is, onthoud aan wie je de zegen te danken hebt. En het derde voor vanmorgen is, toon aan wie je de zegen te danken hebt. Hoeveel plagen waren er bij Egypte? 10. Je kunt de Bijbel onderzoeken en ik kan het je nu alvast vertellen. Maar je zult ontdekken dat het getal 10 in de Bijbel altijd het getal van de test is. En je zult denken, oh nee, komt-ie. Ja, komt-ie. Echt waar? De 10e heeft alles te maken met tonen dat je beseft dat je alles aan God te danken hebt. Voor mij is het niet toevallig dat precies een jaar geleden, een jaar en een week, maar dus het was de laatste zondag van augustus dat ik hier voor het eerst heel open gesproken heb over tienden. En dat we echt met elkaar als gemeente en als oudsten met elkaar hebben gezegd, wij gaan dat principe omarmen. Precies een jaar later heeft God ons hier die parkeerplaatsen gegeven. Ik zie dat als een vrucht, ik zie dat direct met elkaar verbonden. En op de ledenvergadering ga ik u daar nog meer over laten zien. Of ledenvergadering, nee, op de gemeenteavond, moet er zelf even aan wennen. Hoe we echt hebben gezien dat God heeft vermenigvuldigd. Echt een bijzonder verhaal. Maar ik geloof dat er alles mee te maken heeft. Maar de tienden is de test. En het grappige is, laten we dat stukje wat al zo heel bekend is toch eens lezen. Malachi 3 vers 10 tot en met 12. Dat begint met dit. Dat God zegt, stel mij maar eens op de proef. Hallo, er zijn andere Bijbelteksten. Waar staat, gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Dit is de enige tekst in de Bijbel waarin God zelf zegt, stel me maar op de proef. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de ader niet meer kan verwoesten. En de druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaarden, zegt de Heer van de hemelse machten. Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land, zegt de Heer van de hemelse machten. Hier staan direct vruchten voordat je hem test in het geven van de tiende. En die vruchten zijn direct gelijk aan al die andere vruchten die we net ook in Deuteronomium 8 enzovoort lazen. Dat God een gezegend leven voor je heeft. Maar het is wel de bedoeling dat het voortkomt vanuit je besef dat je alles aan hem te danken hebt. Ik zeg net al, dit is de enige tekst in de Bijbel waarin God toestaat op de proef gesteld te worden. Maar in alle eerlijkheid vraag ik me dit af. Is het wel echt God die beproefd wordt? Of is het jij en ik die beproefd wordt? Want het principe van de tiende vinden we enorm lastig. Dat is logisch, want tiende is ook de test. De tienden testen je hart. Tienden testen op wie je werkelijk vertrouwt. Dit vind ik heel apart. Al jaren vraag ik die mensen na. Als ik mensen spreek die tienden geven, hoor ik altijd terug dat ze daar geen spijt van hebben en dat ze hebben ontdekt dat ze nooit gebrek hebben gehad. Altijd. Echt waar. Ik heb nog nooit iemand gesproken die zegt van ik heb dit echt gedaan vanuit mijn relatie met God, maar het is helemaal fout gegaan. Nog nooit. En als het wel zo is, kom dan naar me toe, dan wil ik graag met je praten. Mensen die ik spreek die geen of die gedeeltelijk tiende geven, hoor ik altijd praten vanuit een zorg of vanuit een angst dat indien ze tienden zouden geven, dat ze bang zouden zijn niet rond te kunnen komen. Dat ze bang zouden zijn gebrek te hebben. Dat is direct verbonden met die eerste twee punten. Want waar bouw je werkelijk op? En als je ten diepste denkt dat alles wat je hebt van jezelf is, dan ga je ook bang zijn dat je gebrek hebt. Want als je het weggeeft, dan ben jij het kwijt. Met tienden geef je ook niet, tienden breng je terug. Want door je tienden te geven zeg je van, heer, dit was al van u en ik geef het aan u terug. En die overige 90% mag jij houden. Recent nog een gesprek met een goede vriend van me over tienden. En ze kwamen erop van, ja nou ik geef gewoon tienden zodat het ook voor het huis, voor de gemeente, zodat het goed gaat met het huis. En dan draag jij bij, zodat het ook in de kerk waar je deel van bent, dat het daar goed gaat. En toen kregen we het erover, ja maar het is veel breder dan dat. Natuurlijk is dat een basispunt, dat staat ook in die tekst die ik net las. Dat God zegt van opdat er voldoende voedsel in het huis zal zijn. Als iedereen zijn tienden zouden geven, zouden ook het lichaam van Christus, zowel hier als wereldwijd, meer dan genoeg hebben om te doen wat God van ze vraagt. Daar geloof ik echt in. Maar het geven van tienden is veel meer dan dat jij een bijdrage geeft aan de kerk waar jij naartoe gaat. Het geven van tienden maakt dat cirkeltje rond waar ik het deze ochtend over heb. Over dat God wil dat jij gezegend leeft. Over dat God wil dat jij continu onthoudt aan wie jij de zegen te danken hebt. En dat je daarvan uit zegt, ik weet dat God voor mij zorgt. En ik wil graag dat andere mensen aan mij zien dat God voor mij zorgt. En de hele wereld om ons heen, die zou ons gek verklaren als wij 10% van wat we krijgen weggeven. Want dan heb je niet genoeg. Maar wij willen graag dat mensen onder de indruk zijn, niet van ons, maar van dat God voor ons zorgt. En als je dan toont van, hé, maar ik geef terug aan God wat van hem is. Maar God geeft me altijd meer dan genoeg. Want God heeft mij beloofd dat ik altijd voldoende zal hebben. God wil jou zegenen, zodat de mensen aan jouw leven zien dat God voor je zorgt. Door je tienden terug te brengen, erken je dat je alles aan God te danken hebt. En dat je wil dat alle zegeningen die je hebt, er zijn om God mee te eren. En meer dan dat ga ik er vandaag nu niet over zeggen. 1 keer per jaar spreken over tienden vind ik meer dan genoeg. En het doel van deze preek was niet om over tienden te spreken. Maar God begon toch met te spreken over, ik wil graag dat we met elkaar begrijpen. Dat we groepen zijn om gezegend te leven. Juist in een wereld van crisis. Juist in omstandigheden waar het niet kan. Er zijn mensen die hebben gezegd dat daar gewoon echt niet kan. En het kan ook echt niet, maar het is wel gebeurd. Het is wel gebeurd. Soms gebeuren er dingen in je leven die echt gigantisch groot zijn. Waarvan je weet, dit is God. Maar weet je welke neiging ik soms heb? En Jan-Willem had dezelfde neiging. En ik ken meer mensen die dezelfde neiging hebben. Nou, daar moeten we maar niet te veel over praten. Want dan gaan mensen er weer van alles van vinden. Of ze gaan het verkeerd interpreteren. Of ze gaan het verkeerd begrijpen. Of ze gaan enzovoort. Of ja, dan is er iemand die het hoort en die heeft het niet zo gemakkelijk. Enzovoort. En wij hadden zo'n moment afgelopen week dat we met elkaar onder tranen, de aanwezigheid van God kwam gewoon ons kantoortje binnen. Van heer, we bekeren ons ervan. We gaan opscheppen over u, zodat uw grote naam door wat u ook hier doet. En dat is veel meer dan alleen de parkeerplaatsen. Maar richting het dorp. Morgen zitten hier weer de andere drie dominees uit het dorp. En we hebben 1 keer in de 2 à 3 weken komen we gewoon samen en we hebben lol. We fietsen door het dorp heen. We hebben samen een website gelanceerd. Wij geloven in Loppersum. We eten een lekker stuk taart elke keer. Dat is al helemaal de traditie waar ze enorm veel zin in hebben. Er is geen enkele spanning. Maar we zijn inmiddels wel gevraagd, omdat er een praatgroep is die wil praten over het aardbevingsgebeuren. Zo'n ronde tafelgesprek. Of wij dan daar als 4 dominees gezamenlijk even wat willen vertellen over waarom wij in Groningen of waarom wij in Loppersum geloven. Dan is die kermis en dan zal hier van alles gebeuren en dan mogen wij er ook samen iets doen. Nou, dat vind ik wonderen van God. Weet je, wij als gemeente willen graag deze omgeving bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Maar we willen dit dorp zegenen. We willen een zegen zijn voor dit dorp. Niet zieltjes winnen, maar gewoon een zegen zijn. Dus als jullie graag een skatebaan willen hebben, zet hem maar neer. Die fantastische parkeerplaats hiernaast, waar wij ook allemaal gebruik van mogen maken, is onze grond. Maar dat was net zo, hiernaast hadden ze ruimtegebrek. En zeiden ze, waar kunnen we onze auto's parkeren? Mogen we dat bij jullie doen? Ja, hebben we gewoon vrij gedaan en we hoefden er niks voor terug. Maar een vrucht van die gebeurtenissen was wel toen de NAM hier parkeerplaatsen moest hebben uit het dorp. Dat ze zeiden van laten we waardevol levens bellen, want zij hebben misschien nog wel ruimte voor parkeerplaatsen. En toen door het gesprek samen met de NAM en samen met de gemeente, dat we er samen over gepraat hebben, hebben we samen dat kunnen realiseren. Mede mogelijk gemaakt door NAM en mede mogelijk gemaakt door de gesprekken van de overheid. En zo is dat wonder gebeurd dat ook wij rijkelijk teruggezegend zijn. Hebben we het daarom gedaan? Nee! We hebben gewoon gegeven om niet, maar God zegent dan terug. Dat zijn de principes van het koninkrijk, waarvan ik belangrijk vind dat we in de goede zin van het woord opscheppen, want het is een vrucht van wie God is en niet wie ik of wie wij zijn. Maar dit is wat God doet door ons heen. Amen.